Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
2023 gaat de boeken in als een van de meest turbulente politieke jaren in de recente geschiedenis. Met een aardverschuiving tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, de val van het kabinet in de zomer, het aangekondigde vertrek van Mark Rutte en de verrassende verkiezingsoverwinning van de PVV. Zo vlak voor de feestdagen maken we in deze eindejaarspecial de balans op van 2023. Maar we blikken ook vooruit op een nieuw politiek jaar. Daarvoor aangeschoven Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, met je kleine oogjes, Hans. Ja, Nieuwspoort, hè?
Nee, het is een oogontsteking.
Oh, het was gisteren een groot feest in Nieuwspoort.
Ja, maar daar ben ik dus in, nee, daar ben ik dus niet bij geweest.
Jij wel, Tobias. Is dat dan de avond waar de anekdotes allemaal worden verzameld?
Nou, die worden daar wel eens geboren. Hè? Dus er zijn natuurlijk altijd dansende ministers. En er wordt wel eens wat speeksel uitgewisseld. Her en der.
Namen en rugnummers.
Ja, eerlijk gezegd, ik heb het dus nog nooit gezien. Nee, en ik ben vroeg naar huis.
Ja, maar, kom al sinds 1997 op die Nieuwspoortfeesten. En de verhalen zijn echt altijd aanzienlijk groter dan wat daar gebeurt, hoor.
Is het gewoon de Nieuwspoortcode dat jullie daar niks over kunnen vertellen?
Nee, het is gewoon een kroeg waar mensen wat staan te drinken. En later op de avond wordt er wat gedanst. En het is echt niet meer dan dat.
We zijn toch nu gewoon onder ons, jongens. We kunnen dit soort verhalen toch gewoon.
Nou, ik weet nog wel dat destijds dat ik heel verbaasd was, bijvoorbeeld. Maar ja, goed, het kan natuurlijk gewoon dat ik op een van die feestjes, toen de minister van Defensie, was dat Bijleveld, denk ik? Ank Bijleveld?
Die is minister van Defensie.
Precies, ja. En die stond toen op de dansvloer. Nou, die kan dansen. Ja, dat was echt een soort Tina Turner act of zo. Dat vond ik wel leuk om te zien. Denk ik, het zijn ook net mensen natuurlijk gewoon. Ja. Maar dat is het wildste wat ik heb gezien.
Naar Ank Bijleveld. Ja. Dat is duidelijk. Deze week was er dan ook nog wel wat politiek nieuws, jongens. De vorming van een kabinet gaat een nieuwe fase in.
Ja, ze hebben bijna vergeten, hè?
Ja, en ze zeggen er weinig over. Maar wat ik wel echt opvallend vind, en dat was niet alleen deze week, maar ook al die week daarvoor, is dat je merkt dat die afspraken die worden gemaakt onderling, dat die eigenlijk al best ver gaan. Want ze doen voorkomen alsof ze nog helemaal niet over de inhoud praten. En of ze echt alleen maar het is aftasten. En Pieter Omtzigt wil vooral uitstralen dat ze eerst en vooral een paar weken heel erg alleen maar over de grondwet gaan praten. Maar dat is helemaal niet waar. Dat bleek vorige week al tijdens dat debat over de verkiezingsuitslag.
Met die motie van
Met al die moties die ze indienden, bleek dus al dat ze van tevoren al vrij inhoudelijke afspraken hadden gemaakt. Want al die moties van elkaar, die steunden ze. Deze week ook weer tijdens een aantal debatten bleek gewoon dat ze gewoon afspraken hebben over alles wat geld kost. Dat steunen ze dus gewoon niet. Ook dingen waar al die partijen tot nu toe een hele grote mond over hadden dat het echt moest gebeuren.
Afschaf van eigen risico.
Dat bijvoorbeeld, maar ook extra geld voor het onderwijs, waar ineens tegen werd gestemd. Geld wat op de plank bleef liggen voor jeugdzorg. Iets waar bijvoorbeeld NSC altijd een hele grote broek over aantrok. Dat blijft op de plank liggen. Toen zei de oppositie in de Tweede Kamer afgelopen week van laten we dat geld in ieder geval zorgen dat het wordt uitgegeven. Want er zijn enorme tekorten in de jeugdzorg. Nee, dat mocht ook niet. Zeg maar, dus alles wat geld kost, dat moet dus vooral. Dat mag niet, want we zijn nu aan het praten over een nieuw kabinet. En dus inhoudelijk gaat het al best veel verder dan doen ze voorkomen.
Maar zitten we dan naar een toneelstukje te kijken nu?
Altijd. Formatie is altijd een klein beetje toneel. Maar, en dat wil niet zeggen zoals ze eruit komen, hè? Maar formatie is altijd een beetje toneel.
Nou, veel zeggen, het is natuurlijk die motie van Jezielgus vorige week, waar we het al uitgebreid over hebben gehad, over dat pauzeren van die spreidingswet. Nou, dat ging uiteindelijk het kabinet te ver. Die zei, joh, dat is grondwettelijk. Hè? Let op, grondwettelijk. Staatsrechtelijk moet ik zeggen. Staatsrechtelijk is dat niet in de haak om dat zo te doen. Hè? Vanuit de Tweede Kamer dan zeggen, joh, parkeer die wet even in de Eerste Kamer. Ja, dat is ook een motie waar Omtzigt in het Kamerrestaurant, volgens verschillende getuigen, gewoon uitgebreid over heeft zitten praten met die andere partijen. Dus Mr. Staatsrecht ging daar dus ook lelijk door de bocht. Het tekent gewoon dat er nieuwe verhoudingen zijn. Er is een nieuw vriendenbondje in de maak. En er wordt dus wel serieus zaken gedaan al.
Ja, in februari wil Plasterk dan weer met een rapport komen.
Zelfs iets eerder.
Kijk eens even in de glazen bol. Wat staat daarin, dat verslag?
Ja, nou, dat valt niet mee. Kijk, ik denk dat ze, kijk, grondwettelijk en staatsrechtelijk, eigenlijk hoorde je de formule die wordt gevonden, hoorde je al in dat verkiezingsuitslagdebat, hè, waarbij Wilders zei, joh, als ik voorstellen doe die evident botsen met de grondwet of evident botsen met het staatsrecht, dan zal ik ze intrekken, zal ik zelfs oude plannen door de shredder halen, dan zal ik ze parkeren. Ja, dat zou zomaar de formule kunnen zijn. En dat ze dan wel op bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld als het gaat om gezinshereniging, gaan kijken, ja, maar waar liggen nou de grenzen van de verdragen, de Europese verdragen daarover bijvoorbeeld? En zijn die misschien op te rekken? Dat zouden ze kunnen gaan verkennen. Ik weet niet of het zo gedetailleerd is.
Ze hebben ook gewoon echt expliciet gezegd, ook Wilders, dat ze niks zullen doen wat tegen verdragen ingaat.
Ja.
Dus er zal ongetwijfeld een formule worden gevonden. En daar hoef je echt niet lang voor gestudeerd te hebben om dat te kunnen voorspellen, waarin staat dat de toekomstige coalitie, in welke vorm dan ook, want daar zullen ze denk ik nog niet meteen een knoop over doorhakken, de grondwet zal onderschrijven en niks zal doen wat tegen wetten en verdragen ingaat.
Er wordt nu vooral een beetje vriendschap gesmeed en vertrouwen gekweekt en dat is hard nodig ook. En iedereen is ook, ik bedoel, als je ze nu vraagt en je vraagt ze over een week, dan krijg je een ander antwoord, want mensen zijn ook gewoon verschrikkelijk moe. Wij liepen gisteravond, Hans, liepen we Caroline van der Plas nog even tegen het lijf samen met Henk
daar schrokken we zelfs een beetje van.
Ja, daar schrokken we echt van. Die was echt, die is moe. Die is hondsmoe. En die vertrekt vandaag voor een vakantietje naar Ierland. Maar ja, die mensen hebben... Ja, die somden net op dat jaar. Ja, dat hebben zij dus ook allemaal echt meegemaakt vanaf de driver's seat, weet je wel. Die mensen zijn versleten. Dus ja, je moet nog maar kijken hoe de kopjes erbij staat begin van het jaar. Maar ik verwacht dat verslag wel gewoon weer de deur zal openen naar een volgende stap.
Ja, nu is het dus even kerst, dus even pauze, vakantie. Hans, voor jou betekent dat vooral dat de stoofvleespan weer op tafel komt?
Hoe weet jij dat?
Wij maken deze podcast al een tijdje.
En heb ik dat eerder verteld?
In de laatste uitzending van het jaar.
ik ga met kerst naar mijn moeder en ik heb beloofd stoofvlees te maken.
Ja, zie je wel.
Dus, ja.
Sommige vastigheden in het leven is fijner.
Een van die dingen is ook altijd natuurlijk even vooruitkijken. Nou, naar volgend jaar. Goede voornemens, Tobias.
Ja, dan moet ik zeggen, stop met roken. Ja, stop met roken natuurlijk. En me wat minder druk maken en zo. Dat zeg ik elk jaar. Ja. En het lukt allebei nooit. Dus ik onthoud me dit jaar maar eventjes van voornemens.
Oké, een andere traditie is natuurlijk onze quiz. Die wel altijd aan het einde van het seizoen spelen.
Jongens. Ja.
De politieke quiz.
Hans, wil je iets zeggen?
Ja, ik bedoel... ik word blijkbaar zo oud dat ik me niet meer kan herinneren dat dit inmiddels een traditie is. Maar dat zal ongetwijfeld... We hebben dit eerder gedaan.
We spelen altijd deze quiz en we hebben ook altijd één winnaar, Tobias.
Ja, daar ben ik meestal op.
Ja, daar kan ik me niks van herinneren. Dus
ja, het idee is eigenlijk best simpel. Ik laat een fragmentje horen. De vraag is vooral, wie horen we? En waar gaat het over?
En kunnen we wat winnen?
Eeuwige glorie.
Eeuwige glorie.
Als je het onthoudt tenminste. Dat is wel dan belangrijk, Hans. Maar wie weet...
Het was een druk jaar, jongens. Het was een druk jaar.
En dan weet je het zeker nog volgend jaar. We hebben een klein bummetje. Ja, handen bij de knoppen, jongens. Ja. We hebben geen belletjes of dingen. Dus het is gewoon roepen als je het weet. Eerste fragment. Wie horen we en waar gaat het over?
Leiderschap is altijd tijdelijk. Dat houdt een keer op. En daarna moet een nieuwe leider, die moet ook echt de ruimte krijgen en de tijd krijgen om dat leiderschap waar te maken, om die plek in te nemen.
Gert-Jan Segers, die zijn vertrek aankondigt als lijsttrekker van de ChristenUnie.
Het is inderdaad Gert-Jan Segers.
Nou ja, als we dan toch, weet je wat, het is dan de laatste uitzending van het jaar, dus laten we ook een beetje terugblikken.
Zeker.
Dit staat natuurlijk wel symbool voor 2023 in zoverre dat het ook wel het afscheid was van een politieke generatie. Natuurlijk Mark Rutte, 13 jaar de leider geweest van het land, maar al veel langer de leider van de VVD die zijn vertrek aankondigde. CDA die zijn vertrek aan de leider die vertrok. Sigrid Kaag van D66 die vertrok. ChristenUnie-leider Segers dus die je net hoorde die vertrok. Maar ook de SP, Lilian Marijnissen die weg is.
Kees van der Staaij.
Op links heb je geen GroenLinks en PvdA-lijsttrekker meer, maar je hebt ineens een nieuw gezicht voor een fusiepartij. Dus er is echt wel dit jaar een generatiewissel gekomen.
Ja.
En ik ben heel benieuwd wat we daarvan gaan merken in 2024.
Het staat 1-0, Tobias. Dat hebben we nog niet vaak meegemaakt. Blijf wakker, hè? Blijf wakker. Ja. Niet door alle successen in het verleden nu denken dat het wel weer goed gaat komen. We gaan naar het tweede fragment.
Op het fietsje. Ben ik op het fietsje? Doe daar.
Zo is het inderdaad, ja.
Van der Gijp. Ja, dit is van de Gijp over Rutte. Of met Rutte eigenlijk. Hè, in de uitzending waarin hij zei van dat het zo gewoon een jongen is gebleven. En die
want wat gebeurt hier precies? We maken natuurlijk podcast, dus beschrijf het even.
Ja, volgens mij was het Rutte in aanloop naar de verkiezing die daar langskwam. En VI is een enorm podium geworden hè, voor politici. Het stond van de week nog een goed verhaal in NRC Handelsblad over het jaar van Caroline van der Plas. Waarbij ze dus merkte dat gaandeweg het jaar. Eerst had je die enorme verkiezingswinst in het voorjaar van BBB. En daarna verloren ze een beetje momentum. En toen zag je ook dat Johan Derksen bijvoorbeeld zijn handen aftrok van de plas. En dat ze ook echt in dat verhaal achter de schermen zei van ja, verdorie. Als zij kwaad over mij spreken, kost mij dat gewoon stemmen. Dat is een enorme factor geweest, toch. En die politici gingen allemaal langs. Dus ook Mark Rutte. En die zouden stevig worden aangepakt en helemaal doorgezaagd. Want hier kwam hij nergens mee weg. Nou, ze gingen er gewoon met boter en suiker in.
Maar dit was Rutte, voor de statenverkiezingen dan, neem
Rutte
ik aan.
Pakte uiteindelijk iedereen gewoon. Ja, dit was voor de statenverkiezingen.
Was dit dat moment dat hij die helm kreeg met die dildo erop?
Ja, ja, ja.
Ik vind dat wel een essentieel item, hoor. In ja, deze zeker. Beantwoording, Tobias. Ik kan je niet het hele punt
niet het hele punt, half punt. Nou ja, ik wilde wel naar die dildo helm toe. Want handig als Mark Rutte is, zette die dus net op tijd niet op. Hè. Die ging dus op het hoofd van der Gijp. En hij staat nu op de kast bij de hoofdwoordvoering VVD, Kees Berghuis. En als een soort trofee van ooit.
Oké, okay, ja. De stand is anderhalf versus een half. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde.
Dit is een buitengewoon bittere pil.
Hoekstra, ja, dit is een hele bittere pil. Ja,
ja.
Vijf zetels. Van het kabinet, denk ik?
Nee, dit was de verkiezingsuitslag.
Wat is de verkiezingsuitslag?
Denk ik, okay. Toch?
Van de provinciale statenverkiezingen.
Oh ja. Ja. Oh ja, ja.
Gaan we weer naar een half punt, half punt.
Ja. 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 Wat een jaar heeft hij gehad, hè?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja, wat een... hoe moet ik het zeggen? Zonder dat ik het al te persoonlijk wil maken. Het heeft ook wel iets dramatisch. Dat Wopke Hoekstra, ik bedoel, die loopt al lang rond in Den Haag. Hè, en ook al voordat hij CDA-leider werd, gold hij binnen die partij als de grote belofte. Ja. De man die het CDA weer groot kon maken. Weet je wel, die in de voetsporen kon treden van Lubbers en Balkenende. En die daar weer het torentje terug zou veroveren voor de Christendemocraten. Hij was al echt een grote belofte. Hij werd gebracht, hij werd voorzichtig gebracht door zijn voorganger Sybrand van Haarsma-Buma. En toen, ja...
Ja,
toen werd hij eerst weigerde die lijsttrekker te worden. Toen kwam er die desastreuze lijsttrekkersverkiezing die de partij bijna verscheurde. Tussen Omtzigt en Hugo de Jonge en Mona Keijzer. Toen zei hij uiteindelijk, ja nee, dan wil ik het toch wel worden. En toen werd die eerste verkiezing viel tegen. Die verkiezingen 2021. Gemeenteraadsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen. En nu ging die dan toch maar na de val van het kabinet met kondigde die zijn afscheid aan. Oh ja, op de dag dat hij zijn afscheid aankondigde, werd hij eigenlijk, na een half uur was het alweer uit het nieuws verdwenen. Want toen kondigde Mark Rutte zijn vertrek aan.
Ja.
Dus ja, het is toch een beetje een verhaal van een beetje een mislukte politieke carrière. Dat is, ja, nog even los van wat je van de man vindt, heeft dat ook wel weer iets moois.
Het gekke,
als je van drama houdt en romantiek,
en het gekke is, hij werd een soort koude accountant op een gegeven moment, hè, waar niet echt van te houden valt. En die ook een beetje inhoudelijk als een lichtgewicht werd gezien. Terwijl die in zijn tijd als senator voor het CDA...
werd hij echt als een zwaargewicht
gezien. Hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma en zo. Dus als je het hebt over, hebben we misschien toen verkeerd, zeg maar, gezien of later dus te hard beoordeeld. Maar ergens, het is een merkwaardige carrière geweest. Een korte carrière geweest.
De Provinciale Statenverkiezingen leverden dus een flinke nederlaag op voor het CDA. Voor de BBB was het een enorm succes. Die partij werd in alle provincies de grootste.
Wat een avond.
Ik vind het echt niet normaal. Ik vind het wel normaal. Maar het is gewoon... Dit had ik nooit verwacht.
Wat de fuck is hier gebeurd?
We kunnen er intussen met iets meer afstand naar kijken. Hebben jullie dan al een verklaring voor hoe die enorme opkomst van de BBB te verklaren was?
Ja, dat is ook gewoon onderzocht. Er wordt altijd kiezersonderzoek gedaan naar elke verkiezing. Onvrede tegen het kabinet, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste verklaring. En het heeft echt niet alleen maar te maken met de boerenprotesten en het stikstofbeleid. Op een gegeven moment, want dat speelde natuurlijk ook mee, maar uiteindelijk... stemden ook heel veel mensen BBB in maart die op zich niet zo heel veel sympathie hadden voor dat boerenstandpunt, maar wel heel erg tegen het kabinet waren. Dus het was echt een, zeg maar, alle onvrede tegen het kabinet wist Caroline van der Plas te verwoorden en te kanaliseren tot een stem op haar. Wat op zich heel knap was. In alle provincies de grootste. Het is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis dat bij provinciale statenverkiezingen één partij in elke provincie de grootste werd. Alleen ze konden het inderdaad niet vasthouden.
Hebben we daar dan ook een verklaring voor?
Nou, het heeft twee verklaringen. Ten eerste is een provinciale statenverkiezing een aparte type verkiezing. Mensen stemmen, en dat is al een
aantal edities van die statenverkiezingen achter elkaar. Zo gebruiken die statenverkiezingen heel erg als een soort schoonheidswedstrijd voor het zittende kabinet, zittende beleid. Hè? Dus je zag hoe de verkiezingen daarvoor, Forum voor Democratie, daar heel erg van profiteren. Weet je, die kreeg toen heel erg de proteststem. In het verleden is ook de SP wel eens heel groot geweest. Dus die statenverkiezingen, die mensen stemmen echt tegen voor het nu. Weet je, wat vinden wij nu van dit kabinetsbeleid? Terwijl bij Kamerverkiezingen stemmen mensen meer van wat wil ik van een volgend kabinet. En wat je uit de eerste onderzoeken die inmiddels zijn gehouden over de Kamerverkiezingen ziet, is dat mensen echt wilden dat een volgend kabinet echt met een streng migratiebeleid komt. En waarom gingen mensen voor de PVV? Nou ja, de PVV is een ownership. Hoe zeg je dat in een chic woord, Nederlands woord? Als mensen denken aan strenge migratie, dan denken ze aan de PVV. En uit dat onderzoek wat is gehouden, het is van de week zijn de eerste resultaten gepresenteerd, blijkt dat heel veel mensen het niet eens voor 100% eens zijn met de PVV. En ze hem af en toe die partij ook best wel radicaal vinden. Maar ze het zo zat zijn dat er maar niet wordt ingegrepen op de migratie. Dat ze iets hebben, laten we maar zo extreem mogelijk stemmen. Dan gebeurt het tenminste eindelijk eens een keer wat.
Het is meer om iets in gang te kunnen zetten.
Het
dan
was echt een stem om iets in gang te zetten.
Ja, je ziet bij Caroline van der Plas, die is dan natuurlijk dan de grootste. Nog niet in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste. Wordt er dan ook anders naar haar gekeken in de Tweede Kamer?
Tuurlijk. Ze is ineens stil veel belangrijker geworden.
Waar merk je dat dan vooral aan?
Nou, je merkt het bijvoorbeeld nu al in de formatie. Kijk, uiteindelijk heeft ze niet eens zo heel erg veel zetels gehaald. Dus normaal gesproken ben je dan niet meteen in de formatie, sta je dan voor aan om meteen in de eerste ronde mee te spreken. Maar ja, ze is gewoon heel hard nodig voor meerderheden straks in de Eerste Kamer. Overigens heeft deze coalitie nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar goed, in elk geval, als je de BBB er niet bij hebt, dan wordt het wel heel erg lastig om iets door de Eerste Kamer te krijgen. Dus ja, natuurlijk word je meteen serieuzer genomen.
We gaan door met de quiz. Ja, de stand is 2-2.
Yes,
het is bloedspannend. Bloedspannend. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Hans, handen bij de knop. Daar gaan we.
Het is nooit mijn kwade opzet geweest. Het is geen kwade bedoeling. Ik wist het gewoon niet.
Ja, dit is een mevrouw die niet wist wie ze moet stemmen.
Kijk, iemand me vertellen.
Maar hoe heette ze?
Het spelletje werkt. Kijk, als je niet weet hoe mensen erger je niet werkt, erger je kapot. En dat is nu gebeurd. Het is nu te laat. Terwijl, ja, mensen hadden me gewoon kunnen bellen. Ze hebben mijn nummer.
Ik vind het heel erg. Ik kan ook niet op haar naam komen. Maar het is een statenlid van GroenLinks in de provincie Zuid-Holland. Die bij de Eerste Kamerverkiezingen, dus eerst heb je de statenverkiezingen. En die statenleden, die mogen dan kiezen voor de Eerste Kamer. En normaal gesproken is dat logisch. Want dan stem je op iemand van je eigen partij. Alleen deze dame die had op iemand van Volt gekozen, gestemd. En dat scheelde GroenLinks dus een Eerste Kamerzetel. En Volt kreeg er eens onverwacht een zetel bij. En waarom had ze dat gedaan? Ja, ze was door, toen zij statenlid werd, door een collega in dat Stata, hoe noem je dat? Het stadhuis, het heet niet het stadhuis.
Provinciehuis.
Provinciehuis, sorry. Ik schaam me kapot dat ik niet op het woord kon komen. In het provinciehuis rondgeleid door een nieuwe collega van Volt. Die zei, oh, ik wijs je wel de weg. Dat vond ze zo aardig dat ze dacht, nou, ik stem op een Volt collega.
Ja, ja, werd er niet een dank afgenomen, want nee, ze werd meteen uit de partij gezet. Hè?
Ja.
Pijnlijk.
Maar een naam heb ik nog niet gehoord.
Nee.
De naam is Deborah Fernald. Geen trivia, jongens. We gaan naar de volgende.
Ik denk, ik praat er heel erg veel mee. Misschien kijk ik dan nog een half puntje, maar nee.
Nee, de jury is onverbiddelijk. We gaan naar het volgende fragment.
Het is bijzonder te betreuren.
Ja, Staghouder.
Ik heb er ook een rot gevoel om. Ik vind het ongelooflijk jammer.
Het is niet Staghouder.
Het is Adema.
Het is Adema, ja. Oh, maar waar gaat het over, ja, Tobias?
Ging dit over dat we geen uitzonderingspositie kregen voor iets in Europa?
Dan is dit het klappen van het landbouwakkoord. Sorry, ik dacht Staghouder en Adema. Ja. Ik dacht echt dat het Staghouder was. Die,
als we zo maar de punten blijven natuurlijk delen, krijgen we geen winnaar.
Maar het was ook een domme opmerking van mij. Want Staghouder die was al weg eind 2021.
Heel even, dus, waar ging dit nou precies over, Hans?
Ging over het klappen van het landbouwakkoord vlak voor de zomer.
LTO stapte eruit?
LTO stapte eruit, waardoor er geen landbouwakkoord kwam. Iets wat zich overigens al maanden van tevoren aandiende. Want het uiteindelijk vroeg het kabinet de landbouworganisaties met iets in te stemmen. Ja, waar hun achterbannen het gewoon totaal niet mee eens waren. Ja, dat gaan landbouworganisaties dan niet doen.
Ik krijg wel een beetje een gevoel van, weet je nog, dat toen we stikstof belangrijk vonden? Ja. Ik bedoel, hier is het helemaal niet meer over gegaan. Ja.
2021 was echt een jaar over stikstof. Hè, wat culmineerde mede in die statenverkiezing overwinning van BBB. En het is helemaal weg het onderwerp.
Maar wat is er dan in de zomer gebeurd dat het helemaal is weggegaan? Waarom zijn we het van stikstof opeens over migratie gaan hebben?
Omdat het kabinet over dat onderwerp viel.
Ja. Maar zijn we dan zo makkelijk te programmeren?
Maar het feit dat het heel erg over stikstof ging, had natuurlijk ook te maken met, er was gewoon heel veel onvrede in het kabinet. En heel veel mensen die zich bij die protesten aansloten, weet je, die ook die omgekeerde vlaggen ophingen aan hun balkons. Dat ging ook niet per se over stikstof. Dat ging gewoon over algemeen ongenoegen over het kabinetsbeleid. En uit al die onderzoeken blijkt, waar zijn mensen ontevreden over? Nou ja, over de hoge energierekening, over de enorme woningnood, maar ook over de migratie. En in dat rijtje staat niet stikstof per se. Nee.
De stand is 2,5-2,5. We gaan naar het laatste fragment van deze ronde.
Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja.
Vrijdagavond 7 juli. Mark Rutte die aankondigt dat het kabinet zijn ontslag heeft ingediend bij de koning.
Maar luister nog even. Mag ik het nog één keer horen?
Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja.
Ja, dit was mooi hè. Dit was dus de avond van de val van het kabinet, hè? Het punt aan Hans. Maar het mooie is dat Rutte heeft altijd dit standaard antwoord gehad. He, van wilt u door als premier ook na een val van een kabinet? En dan zegt hij altijd, nou, als u me nu zou vragen, ik heb de energie en ik als lijsttrekker. Nee,
zeker nog. En dan zegt hij ook met heel veel energie, zegt hij dat.
En dat was dus het grote verschil hier. Hier zat geen lucht meer in. Dit was een leeggelopen
ballonnetje. En er zat zelfs nog één ding in, want vlak voor dit fragment, het antwoord is net iets langer. Hij krijgt de vraag, weet je, op de avond van een journalist. Hij kondigt daar zo'n doorstep op het ministerie van Algemene Zaken. Kabinet is gevallen, ontslag ingediend bij de koning. En dan krijgt hij de vraag, stapt u ook op? En normaal gesproken geeft hij dan automatisch meteen dat antwoord wat Tobias net zei. En nu zei hij eerst, nou het is allemaal nog vers. En toen viel hij echt een fractie van een seconde stil. Ja. En je zag hem denken, oh,
wacht
even mijn standaard antwoord geven. En toen kwam hij met dit, overigens wat futloos uitgesproken, inderdaad standaard antwoord. En daaruit, nou Tobias en ik zaten ernaar te kijken en we zeiden allebei tegen elkaar, hij heeft in zijn hoofd al afscheid genomen.
Ja, dit voelde raar. Ja.
En later
we moesten
weet
er nog
dat
4 dagen op wachten, denk ik. Drie dagen.
En toen zei hij die maandag van, ja, nee, ik heb besloten dit weekend om inderdaad me niet meer beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Ik vertrek.
Ja, want toch even, maar als je dat afpelt met terugwerkende kracht. Dit is vrijdagavond, hè? Of donderdagavond?
Vrijdagavond.
De zaterdagochtend gaat hij dus koffie drinken in de sportschool, waar hij altijd koffie drinkt op zaterdagochtend. Dan gaat hij niet sporten, maar hij drinkt gewoon koffie in de lobby. En daar sprak hij met iemand, een vriend, gewoon iemand persoonlijke sfeer. En hij zegt dus nu dat hij daar ongeveer dat besluit zo heeft genomen.
Want, hij zei dat hij op zondagochtend een epifaan moment kreeg.
Ja, maar dat is die lezing heeft hij dus later veranderd. In het laatste interviewtje wat hij erover heeft gegeven, heeft hij dus gezegd, ja, het is die zaterdagochtend eigenlijk. Hm. Toen heb ik de knoop doorgehakt.
Kijk, ik snap ook dat je zo'n enorm besluit misschien in stapjes neemt. Ja. Hè? Ik bedoel, als je 13 jaar premier bent,
een soort toren
en
die langzaam
nog langer lijsttrekker bent, dat je. Maar die vrijdagavond was eigenlijk de knoop al doorgehakt in zijn hoofd. Ja, en vooral ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, je merkte ook dat Mark Rutte het ook gewoon even niet meer wist. Zijn kabinet was gevallen over iets wat heel belangrijk was voor zijn partij. Mm-hmm. Dit moest slagen, dat had hij ook beloofd aan zijn partij. Dit zou slagen, ze zouden met een streng migratiepakket komen als kabinet. En het was hem niet gelukt. En de grote dealmaker, de man die altijd wel overal mee weg kan komen en dat wel weer weg kon masseren bij zijn ontevreden achterban, dat hij weer te veel water bij de wijn had gedaan, die wist gewoon, jongens, het is uitgewerkt. En daarmee staat het ook wel, vind ik, dit moment wel een beetje symbool voor überhaupt 2023. Omdat dit was wel het definitieve confituren van de middenpolitiek. In 2017 kwam het kabinet Rutte 3 aan. Er was toen al veel onvrede in de samenleving. En dit was de laatste kans van het politieke midden, werd toen gezegd bij het aantreden van dat kabinet. De wet echt wel geprobeerd een hoop problemen aan te pakken. En ik ben niet van dat die kabinetten allemaal niks hebben gepresteerd. Dat is onzin. Maar veel grote problemen zijn gewoon blijven liggen. Stikstof, woningnood. Daar is eigenlijk gewoon niks aan gebeurd. En dan komt er die coronapandemie en nog meer onvrede. En dan krijgen ze eigenlijk een soort van herkans weer nog in 2021. Maar het is voorbij. En je ziet nu gewoon, al die middenpartijen zijn enorm afgestraft. PVV aan de flank is enorm opgekomen. NSC vanuit het niks op 20 zetels zijn ook allemaal proteststemmen. Dus ja, het is gedaan. Die politieke generatiewisseling, de afrekening met het politieke midden, met de bestaande partijen die de afgelopen jaren geprobeerd hebben de problemen op te lossen. Ja, alles komt samen in, voor mij, in deze, ja, dit statement van Rutte, waarin je eigenlijk in alles hoort, maar ook als je naar hem kijkt, hè, zijn ogen stonden futloos. Hij wist het, als zelfs Mark Rutte het niet meer weet, nou dan is het echt tijd voor iets anders.
Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
Ja, je zegt het politieke midden, dat wist dus eigenlijk dat het de laatste kans was voor het politieke midden. Hoe kan het dan dat ze niet dan toch tot een oplossing zijn gekomen?
Ja,
dat
het gewoon de laatste kans was? Ja, omdat ze vasthielden aan hun stokpaardjes. En iedereen kijkt daarbij naar de VVD. En van, oh, die hebben het laten klappen op migratie. Maar je kunt met net zoveel recht van spreken zeggen dat het is geklapt doordat de ChristenUnie weigerde in te stemmen met strengere regels voor gezinshereniging. Waar ook best iets voor te zeggen was, als je kijkt naar hoe het in andere landen geregeld is. Dus ja, uiteindelijk over zoiets fundamenteels als migratie, wat heel belangrijk is, lagen altijd al de opvattingen gewoon vrij principieel. De ChristenUnie is, als het om migratie gaat, eigenlijk een hele linkse partij. En ja, dat botste uiteindelijk. En dat is even een tijd lang goed gegaan, maar die rechterflank van de VVD, die was al een jaar lang aan het morren en die eiste gewoon, nu moeten we zijn niet voor niks de grootste, hè, al heel lang. We moeten nu eens een keer leveren op dit dossier. Rutte heeft dat ook beloofd en de ChristenUnie wilde het niet.
Intussen zit de VVD natuurlijk dan wel met een moeilijke positie, want het grote kopstuk, Mark Rutte, die zegt ik verdwijn van dit toneel. Dan moet er iemand anders komen, dat is Dylan Jessegus. Eigenlijk zonder veel discussie wordt die de nieuwe leider van de VVD. Maar die moeten wel weer even gaan kijken, waar staan wij nu eigenlijk? Wat willen wij nu eigenlijk? Wat gaan wij doen? De regel heb ik me altijd laten vertellen, als je de nieuwe leider bent na een leider die er heel lang heeft gezeten, is je moet inhoudelijk ook wat veranderen ten opzichte van de vorige leider. Dat doet Jessegus nauwelijks,
nee,
hè?
Nee, hun campagne was eigenlijk gewoon het consolideren. Hè. Je hebt in het verleden wel eens gehad, laat Huppel de pup zijn karwei afmaken. Hè. Laat dan zitten een premier doorgaan. Nou, dat was hier duidelijk dus niet. Maar ze gingen eigenlijk wel met zo'n soort campagne.
Een soort van laat de VVD of zo zijn karwei afmaken. Laat de VVD. Dat is een beetje het idee.
Het hele idee was, de staat is bij ons in goede handen. Hè. We hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. We hebben op migratie, ja. Zij vonden, ze zullen het niet uitleggen als we hebben het kabinet daarop laten vallen. Maar zij hebben wel steeds gezegd, ja, als je op migratie iets wil, doe het bij ons. Want het is ons zelfs een kabinetsval waard. Maar verder was het heel erg recht zo die gaat. En ze hebben eigenlijk geprobeerd de premiersbonus die Rutte in het verleden had, hebben ze eigenlijk geprobeerd een beetje op je zielkens te plakken. Maar de grote fout in de VVD-verkiezingscampagne, en als je vandaag een campagneleider belt, zal die het ontkennen, maar is nog steeds, denk ik, dat ze de deur hebben opengezet naar de PVV. Rutte heeft al gezegd, daar doen we geen zaken mee. Die zijn irrelevant, die staan aan de zijkant van het politieke spectrum. Doen niet mee, doen er niet toe.
Door dat uitsluiten hield hij de PVV.
Door dat uitsluiten hield hij ze daar. En Jezielkes heeft een andere koers gekozen. Die heeft gezegd van, ik sluit de PVV niet uit.
Nou, de PVV-kiezer. Het hele
idee was toch, Hans, moeten we dat discussiëren? Het hele idee was toch, als de VVD de grootste wordt, krijg je misschien wel de PVV erbij. En dat heeft de PVV toch gewoon in het zadel geholpen. Ja, dat bleek ook uit het kiezersonderzoek van de week nog. Ja, dat is een cruciale misstap geweest, want de PVV ging erop en erover. Ja. En dan zit je met je, de staat is in goede handen bij ons. Ja, dat vindt een deel van de kiezers nog steeds. Maar wel dan onder leiding van premier Wilders graag.
Ja, Ja, intussen is dus de uitslag is er. Hè? De PVV is de grootste partij geworden. Voor de VVD wacht nu een andere rol. Hoe gaat de VVD dat nu spelen? Zij zeggen, wij willen niet in een kabinet met. Intussen zitten ze wel in die gesprekken. Gaan we dat nu gewoon na hele lange gesprekken straks toch zien dat de VVD zegt, nou, met deze, hè, wat wij nu hebben binnengehaald, kunnen wij alsnog dat kabinet in?
Ja, ik sluit het niet uit, maar ik was op die ledenavond bij zo'n Van der Valk Hotel in Utrecht recent, hè, waar Jezielkes haar besluit dan toelichtte aan VVD-leden. En wat je daar een beetje merkt is, kijk, ze kunnen A, best wel wat zieltjes, zeg maar, winnen door wel met de PVV te gaan. Maar er is ook een heel groot deel dat echt zegt, joh, we willen er helemaal niks mee te maken hebben. Dus welk deel ga je van je vervreemden? Welk deel is, zeg maar, jouw hardcore base? En ik denk dat die hardcore base ongeveer verdeeld is. Dus er is echt wel een heel groot deel dat zegt, als je weer met de PVV gaat, dan ben ik tot in een eeuwigheid teleurgesteld in je. En de ander die zegt, ja, maar dit is nou de kans voor een rechtskabinet. En ik ben eeuwig teleurgesteld als je het niet doet. De vraag is, ze komt dadelijk op een punt van, ja, wie van die twee groepen ga ik teleurstellen? En ze heeft geprobeerd de koningin te sparen door te zeggen, ja, we doen het alleen een gedoogrol. Nou, daar kwam ze die avond ook wel redelijk uit. Maar ja, het is wel een heel dun lijntje om over te lopen.
Grote veranderingen dus bij de VVD. Ook bij D66 verandert wat. Sigrid Kaag verlaat de politiek. Bij een andere partij verandert er zelfs bijzonder veel. GroenLinks en de PvdA die gaan een lijstverbinding aan. En hebben daar een nieuwe leider ook bij.
Ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt echt niet zo diep onder de oppervlakte. Als we willen laten zien dat we voor elkaar kunnen zorgen, dat we schouder aan schouder de klimaatcrisis kunnen aanpakken, dat we die stikstofcrisis kunnen oplossen, dan komt ook weer het vertrouwen in elkaar terug.
Ja, Frans Timmermans, dat is een oude bekende natuurlijk. Is die samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA nu al een succes te noemen?
Ze hebben zetels gewonnen. Dus ze hebben als combinatie nu meer zetels dan ze hadden voor de verkiezingen als twee aparte. Dus in zoverre kun je zeggen, het is een succes. Tegelijkertijd, ze hadden natuurlijk maar één doel deze verkiezingen. En dat was na zoveel jaar Mark Rutte eindelijk weer eens een linkse premier. Sinds Wim Kok niet meer gebeurd. Ja, en dat is gewoon mislukt. Ja, je kunt het niet anders zeggen. Niet alleen omdat ze niet de grootste zijn geworden. Maar überhaupt is links natuurlijk geen factor van betekenis meer in deze nieuwe Tweede Kamer. Ik bedoel, want zij hebben dan weliswaar gewonnen, maar heel erg ten koste van de andere linkse partijen. D66 met name, maar ook SP. Partij voor de Dieren zijn zetels kwijtgeraakt aan. Omdat mensen dachten, nou ja, laat ik dan maar op Timmermans stemmen, want die wordt hier misschien wel de grootste. Dus al met al kan die niet echt een vuist maken. En dat is denk ik toch wel een bittere pil.
Frans Timmermans zit nu natuurlijk gewoon in de Kamer. Waarschijnlijk blijft hij daar. Zeker als de formatiegesprekken goed gaan tussen de vier partijen. Kan hij die rol van leider van de oppositie, kan hij die waarmaken al, nou, in de eerste dagen?
Ja, ik vond het sowieso heel grappig wat jij zegt. Leider van de oppositie. Dat had Ronald Plasterk, hè, PvdA'er, die nu dat die formatiegesprekken leidt. Die had dat in zijn verslagje staan. Namelijk zijn gespreksverslag met Timmermans. Nou moet je weten, die twee hebben in het verleden bonje gehad. Hè. De een verweet de ander. De luiheid enzovoort. En er stond heel subtiel in dat verslagje van het gesprek wat Plasterk had met Timmermans, dat Timmermans zichzelf zag als de leider van de oppositie. Weet je wel?
Weet je wat me ook opviel aan dat verslagje? Is dat Plasterk gewoon, en hij zei dat het per ongeluk was, want hij zei later, oh sorry, was niet de bedoeling. Maar hij deed wel elke keer GroenLinks PvdA verkeerd schreef.
Ja.
Hebben dat ook?
Ja,
het was.
Maar hij schreef het steeds, hij deed
PvdA GroenLinks.
Ja. Ja. Ja, het is
allemaal kleine dingetjes. En misschien zien we er te veel in. Maar we weten ook dat die twee, ja, het zullen nooit vrienden worden.
Nee, dat worden geen vrienden. Maar ik moet zeggen, bij dat debat over de verkiezingsuitslag zag je dat Timmermans natuurlijk wel een ervaren Kamerlid is. Hè? Want hij vroeg dus op een aantal cruciale momenten door. En dan vroeg hij bijvoorbeeld over die motie van Jezielkes. Van, nou ja, je kan het wel zo voorstellen. Maar dan wil ik wel eens weten wat uw kabinet daarvan vindt. Hè? Hij wordt natuurlijk ook daarin gecoacht door Jesse Klaver. Want die is ook niet gisteren wakker geworden. Maar je ziet, ik zag daarin wel al een beetje zo van, oh ja, dit is wel een oppositie nu ook. In zijn geheel, moet je dan zeggen. Want het Bontebal deden ook aan mee. Dit zou wel een oppositie in zijn geheel kunnen zijn die het een toekomstig kabinet lastig kan maken in debatten. Rob Jette, Bontebal, Timmermans. Dat is een fijne tandem om de macht te controleren. Ik verheug me daar wel op.
Het wordt nog spannend in de Kamer. Ja, we hebben de grote winnaars van de verkiezingen natuurlijk nog niet echt besproken. Dat gaan we zo doen, want we gaan naar de laatste ronde van de quiz. Daar gaan we. Hans, ben je erbij?
Ja, ja.
Oké, komt u.
Ik ben ontzettend geraakt door de gebeurtenissen in de afgelopen dagen.
Leonie Vestering.
Hoppa, die heeft hij meteen.
Ja.
Half punt is al binnen.
Knap.
Kamerlid Partij voor de Dieren.
Maar waar ging het om?
De aanleiding... Ja, ze stapte op, maar waarom? Ik kom er even niet op.
Half puntje dan maar, Hans. Dat is jammer.
Is de oude hand? Is de oude hand?
Het had te maken met Esther Heijland.
Ja, ja, nee, sorry. Ik weet het al wel weer. Nou ja, oké. Het is te laat, maar even voor de luisteraar dan. Esther Heijland. Er is ook zoveel gebeurd in 2023. Het is echt ongelooflijk. Want we waren bijna nog bij de generatiewisseling. Dat lijstje had bijna nog langer geweest. Want bijna waren we Esther Heijland van de Partij voor de Dieren ook kwijt geweest. Want het partijbestuur, dat maakte echt een paar weken voor de verkiezingen plots bekend. Dat Esther Heijland niet langer lijsttrekker mocht zijn. En hoe kwam dat? Partijbestuur zei toen van nee, want Ouwehand die leidt die fractie niet goed, want we krijgen te veel klachten over dat de werksfeer niet goed is op de fractie en dat soort dingen. En dat leidde, en waarom, ik kom zo bij vestering, wat gebeurde er vervolgens? Een aantal Kamerleden ging direct, iedereen was overvallen van flabberk, wat gebeurt hier vlak voor de verkiezingen? Een aantal Kamerleden trok meteen partij voor Ouwehand. Maar Vestering was een van die Kamerleden die dat niet deed. En opvallend, Vestering is eerder al eens een keer een tijdje uit de running geweest. Omdat ze overspannen was. Had mogelijk ook te maken met die slechte werksfeer. Je hoorde wel dat zij in Ouwehand niet echt helemaal goed konden opschieten. Alleen Vestering had geen zin om het gevecht openlijk uit te vechten. En die zei gewoon van jongens, ik vind überhaupt dat nu dit zo, dit hele gedoe zoveel schade toebrengt aan de Partij voor de Dieren. Ik stap per direct op.
Mooie uitleg, maar wel te laat voor het hele punt. We gaan naar de volgende vraag.
Nou ja, kijk, ik vind het in ieder geval ingewikkeld.
Van den Burg.
En dat is het natuurlijk ook in mijn ogen soms. En voor de rest hebben we ermee te dealen.
Ja, Van den Burg. En die heeft het over de zes petten die hij op heeft. Namelijk dat hij en VVD-Kamerlid is en VVD-staatssecretaris. En als, luister goed nu hè, als staatssecretaris is hij dus voor de spreidingswet die het kabinet heeft aangenomen of laten aannemen in de Tweede Kamer. En die ligt nu in de Eerste Kamer. En als nieuw gekozen fractielid van de VVD is hij dus tegen zijn partijleider, minister Jezielkus, is als minister voor de spreidingswet en als Kamerlid tegen. Ja, dat is natuurlijk een positie die niet uit te leggen is. Dus hij dook ook onder een paar dagen, liet zich niet zien, ging naar Stadskanaal en zo toen dit allemaal speelde. En toen kwam hij weer op zijn werk schuifelend. En hij doet nu alsof het heel normaal is om twee verschillende petten te dragen. Ja,
het is kijk, het is een vol punt. Het wordt nog spannend. Ja. Laatste vraag, jongens. Daar gaan we.
Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, ja, Pieter, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen.
Pieter Omtzigt op verkiezingsavond.
Ja, jij was eerder.
Ja, nee, dit is Pieter Omtzigt op verkiezingsavond met de meest atypische speech die hij de afgelopen maand heeft gegeven. Want hij doet hier voorkomen alsof hij klaar was om het kabinet in te gaan met de PVV. De volgende dag zei hij tegen iedereen...
Wij hadden het helemaal verkeerd begrepen.
Hebben jullie al verkeerd begrepen? Ja. Zo enthousiast was het allemaal niet. We moeten het allemaal nog maar eens praten. Nou ja, en toen kwamen er dus twee weken van moeizame gesprekken. Nu zitten ze dus uiteindelijk nog over die grondwet. Maar dit was, ik snap het ook wel, in de emotie. Je hebt 20 zetels gewonnen. En wat zeggen politici dan altijd? Wij zijn er klaar om verantwoordelijkheid te nemen. Alleen uitgerekend in het jaar, moet je je eens even voorstellen, uitgerekend in het jaar dat je vanuit het niks 20 zetels haalt, haalt een andere partij een nog veel krankzinniger aantal zetels. En dat is dan ook nog eens de PVV.
Ja, met wie jij van tevoren hebt gezegd dat je daar niet mee in een kabinet wil.
Exact. Dat is natuurlijk heel moeilijk te managen in je hoofd. Ja. Dus hij schoot hier even van de rails. En de volgende dag zat hij er weer in. Gaf die anderen de schuld. Maar goed, we staan waar we staan. Ja. En,
overigens, mocht in 2024 die formatie alsnog mislukken, dan is de kans wel heel groot dat dat komt door dat de verdeeldheid binnen Pieter Omtzigt's nieuwe partij NSC. Ja. We weten, als we door die gangen lopen, een deel van die Kamerleden, die ziet op zich best een mogelijkheid om samenwerken met de PVV. Hè. Kiezer heeft gesproken. Wij willen ook een streng migratiebeleid. Dus dat ligt allemaal niet zo moeilijk. Maar er is ook echt een deel van die Kamerleden die is gewoon principieel tegen. En Pieter Omtzigt, toen hij nog bij het CDA zat, heeft hij gewoon van dichtbij meegemaakt hoe het CDA destijds gewoon letterlijk verscheurde door samenwerking met de PVV. En ik denk dat hij deze kerstvakantie wel wakker ligt van hoe ga ik voorkomen dat dat met mijn nieuwe partij ook gebeurt.
Collega Niels Klaassen, die was vanmorgen in het Kamergebouw en die liep even over de gang bij NSC. En daar waren alle bureaus verlaten en er zat maar één man te werken als Pieter Omtzigt. Dus die zit wel degelijk nu al te peinzen en te werken van...
Hoe je dat gaat doen.
Ja.
Volgens mij hebben wij dan een winnaar.
Alleen waarom moest ik in de eerste ronde en de naam en meer? En mocht hij het doen met alleen de naam?
Nee. Ik liet ze even uitpraten.
Altijd even goed.
Deze overwinning, jij je stoofvlees.
Oké, okay, nou laat het zo goed. Hey, gefeliciteerd ook.
Dankjewel.
Ja, met Ontzicht hebben we natuurlijk al een winnaar genoemd van deze verkiezingen. Maar de grote winnaar, dat was toch vooral Geert Wilders.
Als ik mijn partij groot word en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achtergrond, wat dat ook is.
Wilders die slaagde er dus in om zich deze campagne als milder te presenteren. Dat heeft uiteindelijk ook bijgedragen natuurlijk aan het succes. Lukt hem dat nou ook na die verkiezingsuitslag om nog steeds de mildere Wilders te zijn?
Hij stelde zich in het debat in ieder geval wel zo op. Hè. Dus die lijn trok hij wel door. Hoewel die, dat vond ik dan wel weer apart in dat verslagje van Plasterk over de eerste gesprekken, zei hij, had hij zoiets laten opschrijven als ik sta achter alle Nederlanders ongeacht geloof en afkomst enzovoort, zolang ze zich aan de Nederlandse wet houden of zoiets dergelijks. Hè, zolang ze zich aan de wet houden. Nou, dat lijkt dan weer een soort voorbehoud. Maar hij stelt zich tot dusver milder op. Hij wilde relevant zijn. Hij is het geworden en nu wil hij relevant blijven. Dus ik verwacht dat je de milders variant voorlopig nog wel eventjes zult zien. Of het iedereen kan overtuigen in de Kamer? Nee, zeker niet. Zeker de linkse oppositie gelooft geen bal van. En die zullen blijven hameren op wat hij in het verleden heeft gezegd. En elk half woord wat niet mild klinkt, zullen ze voor het voetlicht brengen. Maar
hetzelfde geldt voor zijn 37 fractiegenoten overigens.
Absoluut. Ja.
Mag ik daar één dingetje nog aan toevoegen? Ja, sorry, op het gevaar af. We krijgen toch geen punten meer, helaas. Maar van de week zag je daar nog een leuk voorbeeld van. Toen in het debat over de najaarsnota PVV-Kamerlid Tony van Dijk ineens aardig deed tegen Sigrid Kaag.
Ja.
Viel je dat ook op?
Ja, die schrokken ja. Van. Die keken op, ja. Van, we wensen u het allerbeste of zo. En Kaag die keek van, joh, even serieus. Je hebt me een half jaar geleden, noemde je me nog iedere week een heks. En nu, vergeleken met een heks moet ik dan zeggen. Die keek echt op van, nou, wat krijgen we nu ineens? Is Tony van Dijk dan een vriend van mij nu ineens? Dus nee, het is waar. Het is de Milders variant grijpt om zich heen.
Gaan we die variant nog veel zien in 2024?
Nou, de eerste twee maanden sowieso. Want zolang die gesprekken gaande zijn, zal hij er alles aan doen om mensen niet weg te schrikken van de onderhandelingstafel. Dus ja.
Andere voorspelling, krijgen we premier Wilders?
Ja, we hebben volgens mij op verkiezingsavond gezegd, joh, binnen een maand weten we het. Nou, dat gaan we net niet halen, denk ik. Maar ik durf er echt geen voorspelling aan te wagen. Echt
vooral niet omdat Wilders zelf de mogelijkheid openlaat dat hij iemand anders het premierschap gunt.
Ja.
En dat vind ik namelijk echt opvallend. Elke keer als hij namelijk die vraag krijgt, dan zegt hij, ik ga open de onderhandelingen in.
Ja.
En daarmee laat je toch, zeg maar, bij het ingang van de onderhandelingen open. Nou, bij andere partijen, als mijn persoon
in de weg staat
uiteindelijk om deze coalitie rond te breiden, dan ben ik eventueel wel bereid torentje aan iemand anders te gunnen. Althans, dat hoor ik erin. Misschien hoor ik er te veel in, maar ik sluit niet uit dat we een andere premier krijgen.
Premier Plasterk?
Nou ja, in het uiterste geval zou dat kunnen, ja.
Hebben we toch nog een linkse premier
Ja, ik denk dat ze daar bij de PvdA anders over denken.
Ja.
Als we dan verder kijken naar 2024, waar kijken jullie naar uit?
Ja, we hebben altijd maar een hele korte vooruitziende blik. Maar let op, in januari gaat het bijvoorbeeld over het pensioenen in de Eerste Kamer. Hè? En er is nu gewoon echt wel wat verschoven in de Tweede Kamer. Dus daar gaat dat ook nog heel spannend worden. En dat gaat voor heel veel mensen belangrijk zijn. Plus de spreidingswet wordt ook besproken in januari. Hè? Dus dat wordt ook wel echt een dubbeltje op zijn kant. We weten van twee partijen nog niet wat ze gaan stemmen. De kleine fracties, OSF en 50+. Elke stem telt daarbij, dus dit wordt echt nog wel spectaculair. Als je dacht dat 2023 gek was, 2024 wordt ook echt wel heel erg leuk.
Alle reden dus om naar deze podcast te blijven luisteren. Wij zijn nu aan het einde gekomen van deze aflevering. Ans, je kan naar de stoof.
Ik ga maar langs de slager aan.
Ja, zou maar doen. In het nieuwe jaar dan zijn we natuurlijk terug. Wil je zeker weten dat je die volgende uitzending niet mist? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Fijne feestdagen en tot in 2024.